Goedemorgen. Het is een voorrecht om bij jullie te mogen zijn. Ik ben al een klein beetje voorgesteld, maar mijn naam is inderdaad Niek-Jan van Echtdom. Sinds 3,5 jaar wonen wij in Elslo. En ben ik betrokken als voorganger bij de evangelische gemeente Geleen. Nou, als ik twee zinnen zeg, dan weet je al, of twee woorden zeg, dan weet u al dat ik hier niet vandaan kom. Wij komen oorspronkelijk van de Veluwe. Van Scherpenzeel, bij Barneveld, Veenendaal, daar in die konterijen. En we hebben een roeping ervaren om een kleine gemeente in het zuiden, in Zuid-Limburg, om daar onze schouders onder te zetten. Wij kregen die vraag en dat resoneerde in ons hart, omdat de gemeente was heel klein en eigenlijk stond op het punt om uit te sterven. Dat klinkt wat zwaar, maar dat is wel echt zo. En dat resoneerde heel erg in ons hart van dat mag toch niet gebeuren. Er is al zo weinig, zeker in regio Sittard, Geleen. Het mag toch niet gebeuren dat daar de vlam uitgaat. Dus daarin hebben wij een roeping ervaren om daar onze schouders onder te zetten. En dat vinden we echt een groot voorrecht. Het is niet altijd makkelijk, maar daar gaat het vanmorgen ook over. Hè? De smalle weg, wandelen op de smalle weg, door de smalle poort en wandelen op de smalle weg. Het is geen makkelijke weg, maar het is wel een weg die tot het leven leidt. En waarop je ook leven ervaart. En dat is echt ook ons getuigenis. Het is even te mooi om het niet te vertellen. Edward begon vanmorgen over genade. Hè, dat de engel tegen Maria zegt, begenadigd bent u. Vanmorgen heb ik nog aan mijn zoon, ik heb 4 kinderen. En mijn tweede zoon, de jongste is dat, die is 6, bijna 7. En die heb ik vanmorgen nog iets over genade mogen uitleggen. Het was namelijk zo. Ik kom beneden en mijn zoontje is altijd vroeg wakker. En er was een grote verleiding, want de telefoon van mijn vrouw lag op het aanrecht. En als je 6 bent en er ligt een telefoon op het aanrecht, dan is dat een grote verleiding. En ik kom beneden en hij komt vanuit de woonkamer met een heel schuldig gezicht, een beetje boos gezicht eigenlijk, aanlopen met die telefoon in zijn handen. Ik zeg, Elroy, wat is er? Ja, ik heb allemaal shorts filmpjes gekeken. Nou, dan moet u weten dat op YouTube, voor degenen die het niet bekend zijn, daar heb je shorts en dat zijn allemaal hele korte filmpjes en dat wordt maar gevoed, die content. En wij hebben de regel in ons gezin, we kijken geen shorts, want dan krijg je allemaal dingen die je misschien niet wil. Hij voelde zich natuurlijk ontzettend schuldig. Hij had iets gedaan wat niet mocht. En hij was, daar zat eigenlijk een laag omheen van boosheid. Dus ik zeg, joh, kom even zitten. Ik trok hem op schoot, dat wilde hij niet, want hij wilde allemaal andere dingen. Hij wilde bij me weg. Nou, dat is een beeld hè, van wat wij ook doen bij God. Als we ons schuldig voelen, hij wilde weg. Ik zeg, nee, kom even hier. Dus ik pakte hem even, ik zet hem op schoot. En ik zeg, vertel, wat... ik heb het gekeken en dit en dat. Ik zeg, je weet dat het niet mag. Hè? Nee, dat weet ik wel, nu ga ik wat anders doen. En ik zeg, nee, even hier blijven. En... uiteindelijk, ik zeg, goed, wat je gedaan hebt, dat is natuurlijk niet goed. Maar ik wil je vergeven. En waarom? Omdat ik van je hou. En ik zie dat je ervan baalt. Ik vind het ook heel fijn dat je het eerlijk hebt verteld. Dat is ook heel natuurlijk belangrijk, hè, met genade. Dat je eerlijk wordt. Hij had ook het ding weg kunnen leggen en weg kunnen rennen of wat. Maar hij zei, ik heb dat gekeken. En hij zegt vervolgens van, maar dan mag ik geen 15 minuten, dan moet ik zeker straf, want hij mag elke dag 15 minuten op de telefoon, dat is wel de regel. Ik zeg, dat mag je wel, je mag 15 minuten op de telefoon. Ik zeg maar, het is goed om ook samen te bidden en ook aan God vergeving te vragen. Hè, want je hebt echt iets gedaan wat niet oké was. En je merkt dan, en dat is denk ik, dat vond ik zo mooi, en dat is ook echt hoe het bij ons werkt, je merkt als schuld is echt een dominerende factor. Het is echt iets wat je... Wat ervoor zorgt dat je dat gewoon niet oké zit van binnen. Je voelt het. Je geweten is bezoedeld. Dus we hebben samen gebeden. En ik heb gezegd ook van, Heere Jezus, dank u wel dat u Elroy ook wilt vergeven. En dat u de straf heeft gedragen voor Elroy, alsof u shorts heeft gekeken. Want dat is uiteindelijk het evangelie. God heeft de straf op Jezus gelegd, alsof hij had gedaan wat wij hebben gedaan. En hij heeft hem gestraft. En daarom kunnen we, daarom kan God ons vergeven, onze schuld kwijtschelden. En ja, toen en wat zo mooi was, ik vond dat zo mooi, daarom ik dacht ik moet het gewoon even delen. Je merkte gewoon bij hem, we hebben het erover gehad, hij is eerlijk geworden, er is vergeving uitgesproken, de schuld is betaald door iemand anders, dus de schuld is ook niet meer, hoeft niet meer te domineren, hij begreep dat. En hij was vrij. En hij zat weer goed in zijn vel. Soms mis ik het punt ook hoor, als vader. Dan lukt het niet. En dan denk je, waarom zit hij zo? Maar hij zat goed in zijn vel. Het was vaderdag, het is vaderdag vandaag. Ik kreeg cadeautjes, hij zat op schoot, hij was rustig. Ik dacht, wauw, dit is wat genade doet, mensen. Genade zet je vrij. En schuld hoeft niet te domineren. En dat is ook echt een boodschap, mooi om zo even te beginnen, voor ons allemaal. Wat je ook hebt gedaan, wat voor schuld ook domineert in jouw leven, in ons leven, het hoeft niet te domineren. He? Er is vrijheid voor degenen die in Christus Jezus zijn. En schuld hoeft niet meer te domineren. Behalve als je zelf wil betalen. Dan wel. Maar als je Jezus laat betalen, als je zegt, oké, je wordt eerlijk en zegt, ik klamp me aan het kruis, ik klamp me aan u, Jezus, dan mag je vrij met Vader leven. Dat was al een preek op zich, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het vandaag hebben over totale overgave. Goed, dat heeft daar ook wel natuurlijk mee te maken. En we gaan eerst lezen uit de Bijbel, Lucas 1, vanaf vers 26. En het is inderdaad geen kerst, ik heb me niet vergist, maar het heeft mijzelf heel erg aangesproken. Hoe Maria hier reageert op de boodschap van de engel. En in totale overgave haar weggaat. Lucas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was, in verloving. Met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria. Ook zoiets wat zo vaak in de Bijbel terugkomt, hè? Wat Jezus ook zo vaak zei. Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden, overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. En in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken? Dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt. Bizar, hè? Ze erkent hier. Dat kind in jouw buik, dat is mijn Heer. Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft wat haar van de kant van de Heere gezegd is. Zal volbracht worden. Tot zover. Ik zal nog kort bidden. Vader, we danken u voor uw woord. Wat levend is, wat krachtig is, wat scherper is dan een tweesnijdend scherp zwaard. En wat van binnen echt iets heel concreets doet. En daar bidden we ook om deze morgen. Als we uw woorden overdenken, dat het bij ons van binnen iets mag doen. Dat het niet alleen maar informatie zal zijn voor ons, maar dat het echt een transformerende kracht zal zijn in ons leven. Want dat is waarvoor uw woord bedoeld is. En daar bidden we om. In Jezus' naam. En het vertrouwen op de werking van uw geest. Amen. Ja, we denken dus na over volledige overgave vanmorgen. En ik moest even zo denken aan het beeld, of eigenlijk het, wat Jezus zelf vertelt in Matteüs 7 over de brede en de smalle weg. Waarschijnlijk kennen de meesten van ons het wel. Als je het niet kent vanuit de Bijbel, dan ken je het misschien wel vanuit de schilderij. De brede weg, dat is en met een brede poort, zegt Jezus, er zijn velen die op die weg wandelen. Dat is gewoon hoe je geboren wordt en je gaat met de meute mee. En het einde van de brede weg, zo zegt Jezus, dat is het verderf. Heel aangrijpend. Als er niks gebeurt in ons leven, als wij geen genade leren kennen, dan is dat het eind, verderf. Dan eindig je zonder God. Maar zegt Jezus, en dat is de oproep, ga binnen, Matteüs 7, ga binnen door de enge poort, door de smalle poort. Want smal is de poort en ook smal is de weg die tot het leven leidt. Nou, daar moest ik even aan denken in relatie tot volledige overgave. Om door die smalle poort te gaan, ja, daar is iets voor nodig. Dat is niet makkelijk. Het is niet voor niks dat Jezus zegt dat het een smalle poort is. Het is een heel smal poortje waar je eigenlijk niks mee kan nemen, waar je moet bukken. Er is iets voor nodig. En het is ook een smalle weg, zegt Jezus. Het leven met Jezus, het leven met God en in overgave aan God, dat is ook een smalle weg. Er is een poort, dat is even wat ik duidelijk wil, en er is een weg. Dat is het christenleven. Het christenleven is niet alleen een poort, mensen. Het is niet alleen maar ik geef me één keer over, of ik steek één keer mijn vinger op en ik kies voor Jezus. Het is ook een weg, een smalle weg. En de poort heeft iets te maken met overgave. Dat je je overgeeft aan God en dat je zegt, hier ben ik. Capituleert, kan je ook zeggen. Dus dat je niet, zoals mijn zoontje, bijvoorbeeld echt zo boosheid en je blijft maar jezelf handhaven, dat. Maar dat je eerlijk wordt, dat je je overgeeft. Maar het is ook een voortdurende overgave. Dat is de smalle weg. Een voortdurend ervoor kiezen om God meer te vertrouwen dan je eigen wijsheid en dan jezelf. Dus dat is eigenlijk even wat je in je achterhoofd moet houden vanmorgen, als we het hebben over totale overgave. Of je nou nog niet door de poort bent gegaan, is de oproep vanmorgen. Ga door de poort, geef je over. Of als je op de weg loopt vanmorgen, dus christen bent, Jezus volgt, dan is de oproep, blijf op die weg. En blijf leven in overgave. Dus dat kan je even in je achterhoofd houden, net waar je zit vanmorgen in jouw reis. Nou, het bijzondere van de Bijbel, mensen, dat raakt mij toch elke keer weer. Dat is dat dit boek gaat over gewone mensen. Het gaat over God. God die zich openbaart. Maar God die zich openbaart in relatie tot gewone mensen. Die gewoon hier hadden kunnen zitten vanmorgen. Abraham, Noach. Je zegt, ja, maar dat waren geen gewone, dat waren geloofshelden. Nou, Jacobus zegt, Elia was een man van gelijke beweging als wij. Was gewoon een normale man. Had hij zo kunnen zitten, Elia? Misschien een beetje vreemd uiterlijk, hè, met zo'n rare mantel en zo. Maar in deze tijd, je had hem gewoon een normaal iemand. Een man van gelijke beweging als wij. Jacobus gebruikt die als voorbeeld. Nou, zo hebben wij Maria vanmorgen. Een gewoon meisje. 14, 15 jaar oud. Nou, die zit hier misschien ook wel. 16 jaar, we weten niet precies, maar in ieder geval een jong meisje. Dat betekent het woord maagd, de maagd Maria. Dat betekent niet alleen dat ze nog geen gemeenschap had gehad, maar dat betekent ook dat ze een jonge vrouw, een jong meisje was. Een gewoon, heel normaal meisje. Nou, dat meisje, dat had een toekomst voor zich. Nou, misschien zit je hier ook wel vanmorgen, ook jonge mensen vooral. Je hebt een bepaald plaatje in je hoofd. Dat had Maria ook. Wat was het plaatje van Maria? Ze had verkering. Ja, ze was echt verliefd geworden. Nou, hoe het precies gegaan wordt, dat staat er niet. Maar ze was in ieder geval in aanraking gekomen met Jozef. In die tijd ging dat iets anders dan deze tijd. Er was nog geen, internet en zo. En dating en zo, dat kenden ze allemaal niet zo. En daar kunnen we misschien nog wel wat van leren ook. Maar ze werd in die tijd uitgehuwelijkd. Nou, ik weet niet of we dat moeten gaan doen in deze tijd, maar de principes zou je wel wat over kunnen zeggen, maar daar gaat het vanmorgen niet over. Maar ze werden, dus ze waren aan elkaar gegeven. In ondertrouw, ze waren verloofd, zo ging dat ook in die tijd. Ze werden aan elkaar gegeven, dat ging misschien niet helemaal zonder inspraak hoor, maar... en dan ging Jozef, de man, die ging voorbereidingen treffen voor de bruiloft. Nou, die fase zaten zij. De bruiloft was aanstaande. Jozef, hoogstwaarschijnlijk timmerman, was zijn huisje aan het bouwen, op het erf misschien wel van zijn ouders, om zijn bruid Maria te kunnen verwelkomen binnen niet al te lange tijd. En Maria stond deeg te kneden. Staat er niet om, het zou maar zo kunnen. Voor het brood. En in haar gedachten was ze misschien bij Jozef en alles wat er zou gaan gebeuren. Gewoon heel normaal tafereel. In een klein plaatsje, Nazareth. Echt een klein gehuchtje. Een paar straatjes misschien. Dat lees je ook in de Bijbel. Hè. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Echt een klein, onbeduidende plaats. Een normaal, onbeduidend, kan je zeggen, boerenmeisje staat daar. Met een droom, met een leven voor haar. En wat gebeurt er? Ineens staat daar een engel. Je moet je het even voorstellen. In de hemel is iets gebeurd, namelijk dit. God heeft tegen Gabriel gezegd, zo'n mega engel, zo'n strijder, die heeft gezegd, Gabriel, ga naar Nazareth. Nazareth? Nee, dat wist hij. Ga naar Nazareth, naar Maria en geef haar deze boodschap. En daar staat dan een engel bij dat eenvoudige meisje met een bovennatuurlijke boodschap. Ontzettend, het leven van Maria komt op zijn kop te staan. Dat kan je je wel voorstellen. En dat is ook de parallel met Maria, zoals wij hier zitten vanmorgen. Wij krijgen ook een bovennatuurlijke boodschap. Hè? Wat ik vanmorgen even mee begon, van genade, van het kruis en Jezus is opgestaan en dat hele evangelie, dat is een boodschap wat veel verder gaat dan dit zichtbare. Dat is een bovennatuurlijke boodschap. En daar worden we voortdurend mee geconfronteerd. Hè, ook op de smalle weg. Dat je bijvoorbeeld de boodschap krijgt dat God zegt, ik zal je niet loslaten, ik zal je niet verlaten. Dat is iets boven. Natuurlijk zie je niet. Maar het is wel iets vanuit de hemel. Wat je wordt gegeven. En waar je op moet reageren. In afwijzing of in overgave. Nou, ik hoop in overgave. Maar Maria moest ook iets met die boodschap. En voordat zij tot overgave komt, zijn er twee dingen die Maria hier doet. Waar wij echt iets van kunnen leren. Het eerste is dit. Er staat dan in vers 29, hè, de engel komt bij haar binnen en hij zegt, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Er is een reactie bij Maria en dat is dit. Toen zij hem zag, ze raakte in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Voor overgave is dit heel belangrijk. En ik benadruk dat eventjes, omdat we misschien soms wat te snel zeggen van dat het niet zo'n plek heeft. Maar wat doet Maria? Ze denkt na. Dat is het eerste. Dat woord wat hier staat, zij vroeg zich af, dat is een Griekse woord deologistico, daar zit het woord logica in. En deologistico betekent zoiets als redeneren, je verstand gebruiken, grondig nadenken. Dat is wat Maria hier doet. Dus er komt een bovennatuurlijke boodschap. En wat doet ze? Ze denkt grondig na. Wat betekent dit? Die engel. En wat zegt die? En waarom mij? Ze denkt na. Daar zijn wij toe geroepen, mensen. Als christenen ook. Om na te denken. Ik vind dat heel mooi. En ik heb me ook af zitten vragen, wat ging er mis bij Zacharias? Iets hiervoor. Wat ging er mis? Hij was ouder. Hij zat in een ambt. En hij krijgt straf van God, omdat hij niet gelooft. Zou het zo kunnen zijn dat hij deze stap oversloeg van nadenken, dat hij misschien cynisch was geworden, dat hij het afwees van dat kan helemaal niet meer. Hè? Bovennatuurlijke boodschappen, herinner je? Kan helemaal niet meer. Ik ben oud, het is voorbij, het is cynisch. Hij deed zijn plicht, nou misschien zit je hier vanmorgen wel als christen, je doet je plicht, je doet je ding, maar eigenlijk resoneert het niet meer in je hart. En het is niet, zou het zo kunnen zijn? Het is echt zo, want ik zat gisteren nog te lezen, denk ik, toch eens even naast elkaar houden. En het is te mooi om het je niet te vertellen. Lees even met me mee, bij Zacharias, wat ging er mis? Hij krijgt precies hetzelfde. Er komt een engel bij Zacharias. Vers 11, hoofdstuk 1, vers 11. Verscheen hem een engel van de Heere, terwijl hij daar in de tempel is. Vers 12, Zacharias zag hem. Hij raakte in verwarring, precies hetzelfde als bij Maria. Hij raakte in verwarring en vrees overviel hem. Wat mist hij hier? Wat doet hij niet wat Maria wel doet? Nadenken. Ja. En vervolgens, dan ga ik even iets verder. Vers 18, Zacharias zegt tegen de engel, hoe zal ik dit weten? Met andere woorden, hoe weet ik of het waar is wat je nou zegt? Hoe weet ik of dat waar is? Daar zit ongeloof. Maria stelt een andere vraag, het is precies hetzelfde. De engel gaat wat dingen vertellen. De engel is uitgesproken en Maria zegt tegen de engel, vers 34, hoe zal dat zijn? Op welke manier gaat dit gebeuren? Ik vind dat mooi. Het christelijk geloof is niet dat je je verstand maar aan de kant zet en dat je je maar moet overgeven aan iets en maar moet hopen dat het goed zit. Je mag nadenken. Je moet zelfs nadenken. Ik denk zelfs dat het zo is dat mensen die eigenlijk God wegduwen, dat die niet eerlijk na durven denken. Dat die eigenlijk, zoals mijn zoontje, maar met hun muren en met hun overspoeld door allerlei dingen, maar gewoon hun leven blijven leven en zichzelf blijven handhaven. Maar ga nou eens zitten. Ga nou eens nadenken. Bijvoorbeeld, geloof je nou echt dat deze wereld door tijd en toeval is ontstaan? Ik had pas nog een KPN-monteur bij mij in mijn kantoor. Die zag al die boeken en die zei, wat doe je? Ik zeg, ja, ik ben pastor. En oh, interessant. En dan kreeg ik heel gesprek. Hij zei, geloof jij dan niet dat wij van apen afstammen? Ik zeg, nee joh. Ik zeg, nee, tuurlijk niet. Dat was de eerste keer dat hij daar iets over hoorde. Dat er iemand was die zei, nee, ik geloof dat er een ontwerper is. En ik heb hem ook gezegd, ik zie dat gebouw daar, tegenover je. Zie je dat gebouw? Zie je de ontwerper? Nee, zie ik niet. Zie je de bouwers? Nee, zie ik ook niet. Geloof je dat het gebouwd is? En dat het ontworpen is? Ja, dat geloof ik wel. Ik zeg, nou, dat geloof jij. In iets wat je niet ziet? Maar je gelooft, wat is logisch? Nou, als ik kijk, nou, kijk jezelf. Kijk eens in de spiegel. Ja, misschien zie je andere dingen dan en ben je niet zo trots. Maar kijk gewoon eens hoe je gemaakt bent. Je bent een creatie. Niet toevallig gecreëerd. Nou ja, één voorbeeld. Maar denk na. Dat is echt. En zelfs het woord bekering, mensen, in het Grieks, metanoia, dat betekent, letterlijk betekent het onder een gedachte zijn. Meta, onder, gedachte. Noia, onder een gedachte zijn. Dus bekering, de oproep tot bekering ook vanmorgen is, sta eens even stil. En denk eens even na. Denk gewoon eens even na. Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Zou er toch een ontwerper zijn? En als die bestaat, ja, kan het niet ontkennen. Hoe verhoud ik me dan tot hem? En dan, het is onder een andere gedachte komen, metanoia. Dat je je bekeert, dat je anders gaat denken. Namelijk dat je niet meer alleen maar horizontaal gaat denken, alles wat je ziet, maar dat je daarin God betrekt. Dan ga je heel anders denken en dan ga je heel anders kijken. En dan leef je een leven van bekering. Denken dus. Tweede. Wat doet Maria nog meer? Nou, de engel gaat allerlei informatie geven. Ze vraagt zich dingen af. Dan gaat de engel weer praten, vers 30. De engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria. Zie je, zij was ook bang. Dat mag ook. Nou, ik denk zelfs dat je bijna kan zeggen, het zou gek zijn als je niet bang bent. Als er een engel van God bij jou staat. En als God zich aan je openbaart. Als je zomaar fluffy-luppie, ja, ik heb Jezus. En dan zit er ook iets niet goed. Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen, als er helemaal niks, geen vrees is, dan zit er iets niet goed. Dan heb je geen goed godsbeeld. Als we zien wie Jezus is, mensen. Nou, dan zou ik je adviseren, lees het boek Openbaring een keer door. Gewoon zo achter elkaar. Om misschien wat vrees te ontwikkelen. Wat doet Maria nog meer? De engel geeft allerlei informatie. En dan stopt de engel en dan begint Maria te spreken, vers 34. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Ze stelt een eerlijke vraag. Ook dat mag en is heel belangrijk, misschien moet zelfs. Eerlijke vragen stellen. In plaats van zomaar, kijk, je kan ook, en dat doen heel veel mensen, een soort van het afdoen en weglopen. Eigenlijk niet bereid zijn om eerlijke vragen te stellen. Maar stel eerlijke vragen. Ze zegt, op welke manier dan? Tuurlijk waren er blokkades bij Maria en belemmeringen. Dat ze zegt van, dit matcht totaal niet, die bovennatuurlijke boodschap, met mijn logische denken. Logisch denken is niet het enige. Dat is ook belangrijk om te zeggen. Het is niet het enige. Met logica alleen kom je er niet. Je moet eerlijke vragen stellen en ook openstaan voor eerlijke antwoorden. Nou, ze zegt, hoe zal het mogelijk zijn zonder seks te hebben? Zonder gemeenschap te hebben met een man? Ik ben gewoon een jong meisje. Ik ben niet getrouwd. Hoe kan ik nou ooit een kind krijgen en zwanger worden? Nou, dat is toch gewoon een eerlijke vraag? Dat mag, eerlijke vragen stellen. Ik denk zelfs dat heel vaak de afwijzing en het maar aan de kant duwen van als het iets met God te maken heeft, juist te maken heeft met dat we eigenlijk niet bereid zijn om hard denkwerk te verrichten en om eerlijke vragen te stellen. Waar raakt de boodschap van God jou met jouw opvattingen? Dat mag je in kaart brengen. Ook als je op de smalle weg wandelt en je zit in hele moeilijke perioden en je ziet al die beloftes van God. En je ziet je leven, je ervaart je leven en je zegt, hoe dan? Eerlijke vragen stellen. Ook te midden van de gemeente, mensen. De gemeente moet een plek zijn, juist de gemeente moet een plek zijn, waar eerlijke vragen gesteld mogen worden. Geen dode, niet te snel, eerlijke vragen stellen. Spreek erover met elkaar. En, ja, ik zeg het nog maar, het was nogal wat Maria te horen krijgt, mensen. En het is nogal wat wij te horen krijgen, hier ook, zondag aan zondag, en in Bijbelstudie. Het is nogal wat, hoor. Ik bedoel, misschien ben je er een beetje mee plat gegooid en raakt het je niet meer zo, maar wat zij te horen krijgt, dit. Maria, je zal zwanger worden. Je zal een zoon krijgen. Niet zomaar een zoon. Die zoon zal groot zijn. Hij zal de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Wat? Een zoon van de Allerhoogste in mijn baarmoeder? Moet je voorstellen dat je Maria bent. Je krijgt de zoon van God in je baarmoeder. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Oh, zeg Maria, dit is de Messias. Dit is waar het hele Oude Testament over gaat. Dus de zoon, de rechtmatige troonopvolger van David. Nou, daar staat de Bijbel vol van. Dat God zelf, dat hij koning zal worden. Dat de Messias zal komen, een verlosser. En dat hij ze zal verlossen van alle machten en krachten die heersen. En die komt in jou, Maria. Nou, bovennatuurlijke boodschap, nogal. Het houdt nog niet op. Hij zal over het huis van Jacob, dus over Israël, koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria, je krijgt een zoon. de zoon van de Allerhoogste. Hij zal koning zijn over het huis van David, over het huis van Jacob. Hoe lang? Tot in de eeuwigheid. Nou, ik heb hierbij gezet, in mijn Bijbeltje, ik schrijf altijd in mijn Bijbel wat aantekeningen. Nog niet vervuld. 14-10-2015. Bij hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Dat is nog niet gebeurd. Maar hij zal het wel worden. Deze Messias, deze Jezus die uit Maria geboren wordt. Maar het was nogal wat. Dat is wat ik wil zeggen. Wat Maria hier te horen krijgt. Een bovennatuurlijke boodschap. En met recht mag je dan eerlijke vragen stellen. En wat ook heel mooi is. Doordat Maria een eerlijke vraag stelt, rolt er een antwoord van de tong van de engel die echt tot op de dag van vandaag duizenden, miljoenen mensen heeft gesterkt. Namelijk de tekst: geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dat vind ik ook mooi. Eerlijke vragen stellen geeft ruimte voor eerlijke antwoorden en ook magistrale antwoorden. Als Maria, misschien als we straks bij Maria komen, zeggen we: dankjewel Maria dat je een eerlijke vraag hebt gesteld. Want die tekst heb ik heel veel aan gehad. Anders was die tekst misschien niet opgenomen geweest. Dat is altijd moeilijk, hè, als dan. Maar door de vraag van Maria hebben wij zo'n prachtig antwoord. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dan komen we bij overgave. Want met dat, ze heeft nagedacht. Ze heeft een eerlijke vraag gesteld. Ze heeft antwoord gekregen. Begreep ze dat allemaal ten volle? Nee, totaal niet. Kon ze het allemaal precies beredeneren en precies rondbreien en rondkrijgen en in een hokje stoppen? Oké, en nou kan ik me overgeven? Nee. Tuurlijk niet. Dit was te groot. Dit is te groot voor 1,5 kilo hersenen. Dit. En de boodschap van het evangelie en van Gods genade is te groot. Maar Maria heeft hier voldoende redenen gekregen om zich over te geven. En ik denk vooral dat laatste. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Oké. Als dan bij u, dat is waar, ja, dat wist ik eigenlijk al, ja. Maria kende de Bijbel, ongetwijfeld, in grote lijnen. Oh ja. Oké. Als dit de boodschap is, ik wist al van de Messias. En als die met mij, oké. Zie, zegt ze, de dienares van de Heere, laat met mij maar gebeuren overeenkomstig uw woord. Prachtig, vers 38, overgave. Dit is overgave, mensen. Denkwerk, eerlijke vragen. Oké, zie, de dienares van de Heere, laat met mij maar gebeuren overeenkomstig uw woord. Maar Maria, in je toekomst dan? Huisje, boompje, beestje, Nazareth, Jozef, kindje, gewoon eenvoudig leven, timmerman. Je toekomst dan, Maria? Zie, de dienares van de Heere, laat met mij maar gebeuren. Laat maar gebeuren wat u zegt naar uw woord. Er zitten een paar dingen in als het gaat om overgave. In de eerste plaats, als je je overgeeft, voor het eerst of op de weg, voortdurend, dan geef je je over aan iemand. Je geeft je over aan iemand. Hè? De engel zegt, je hebt genade gevonden bij God. Het klinkt misschien heel simplistisch, maar het is wel echt belangrijk. Je hebt je genade gevonden bij God. En Maria zegt zelf, de dienares van de Heere. Ze ziet zichzelf als een dienares, letterlijk staat daar slavin. Ik onderwerp me aan wie? Aan de Heere. En dat is wel heel belangrijk om even te zeggen. Je geeft je over aan iemand, aan God zelf. En misschien zit je hier wel vanmorgen, of je nou op de weg wandelt of ervoor staat, en heb je een heel verkeerd voorstellingsvermogen. Ik denk dat ik wel zeker weet dat je een verkeerd voorstellingsvermogen hebt. Want ik heb het ook en ik denk dat iedereen in meer of mindere mate een verkeerd voorstellingsvermogen heeft van God. Ik denk zelfs dat dat de kern van ons probleem is. Dat we eigenlijk een verkeerd beeld hebben van God. He, dat is ook de misleiding vanuit de zondeval. He, wantrouwen jegens God. Wantrouwen in zijn liefde. Wantrouwen in zijn goedheid. Wantrouwen. Denken dat hij iets Ja, dat hij je toch een steen geeft in plaats van een brood. Dat zit diep, hè? Bij mij wel tenminste. Dat zit heel diep. Dat je eigenlijk God niet vertrouwt, dat je eigenlijk wantrouwig bent. Terwijl God puur liefde is. Puur goedheid is. Puur verlossing wil brengen. Zie je het? Door Maria. En daar zit wantrouwen. En dat wordt gevoed door het rijk van de duisternis. Daar is kwaad. Daar is puur kwaad en vernietiging in het rijk van duisternis. En daar zijn we mee geïnfiltreerd. Dat gif zit in ons of zo. Dat virus, we hebben het coronavirus gehad, dat verspreidt zich. En dat is eigenlijk, het zondevirus zit dan vanaf het begin van de schepping in ons mensen. En dat virus, dat kenmerkt zich vooral door wantrouwen richting God. Ja, als we God nou eens echt zouden vertrouwen, zoals die is. Maar we geven ons over aan deze God. Dus overgave heeft ook alles te maken met dat je echt weer ziet dat God goed is. En dat je restloos in zijn armen kan werpen. En dat hij dat eigenlijk het leven geeft. Nou, daar ga ik zo meteen nog iets meer over zeggen. Maar het is ook, overgave heeft ook te maken met iets. Dus met iemand, met God. Je geeft je over aan God. Maar het is ook overgave aan zijn plan. Dat zie je bij Maria natuurlijk ook heel sterk. Hè? Zie de dienares van de Heere. Maar laat met mij maar gebeuren naar uw woord. Overeenkomstig uw woord. Dus het is ook overgave. En dat is vooral ook voor de christenen vanmorgen. Durf je je over te geven aan het plan wat hij voor jou heeft. En Maria kreeg heel duidelijk instructie. Dit gaat er gebeuren. Geloof je dat God je leidt? Dat hij soeverein is? Dat. En geloof je dat hij goed is? Als je die twee dingen vast kan houden. Dat hij regeert. Ook waar je je ook in bevindt, mensen. En ik zeg dit niet goedkoop en ik weet, met een groep mensen als dit, dat er ontzettend veel nood is en ontzettend veel leed is. Dat weet ik. Maar kan je geloven dat er een soevereine God is die de touwtjes in handen heeft, ook in jouw situatie? Het is wel wat de Bijbel ons probeert duidelijk te maken. En dat hij goed is, dat er een plan zit, is. Dat het niet willekeur is die regeert mensen. Dat het kwaad niet het laatste woord heeft. Maar dat God uiteindelijk alle dingen doet meewerken ten goede. Voor degenen die hem liefhebben en geroepen zijn. Overgave aan zijn plan. Het is zo'n prachtig woord. Maria zegt het hier niet letterlijk, want het is een Hebreeuws woord. Maar het is een woord wat vaker in de Bijbel terugkomt. Dat is het woord hineni. Hineni. Dat is hier wat Maria zegt. Zie, hier ben ik. Zie ik. Hineni. Dat betekent zoiets als helemaal, hier, ter beschikking. Mijn leven staat ter beschikking aan u, o God. Hineni komt een aantal keer voor in het Oude Testament bij Abraham. Volgens mij hebben jullie het ook over Abraham gehad een tijd terug in de gemeente. Abraham zegt ook een paar keer in zijn leven. Die krijgt ook een roeping. God openbaart zich aan hem. En hij zegt, Abraham, ga uit je land, ga uit je stad. Ga naar het land wat ik je wijzen zal. En hij zegt, hineni. Had Abraham alle antwoorden? Nee. Welk land dan, heren? Ga maar, op reis. Naar het land wat ik jou wijzen zal. Je krijgt de antwoorden wel. Ik leid jou elke dag, stap voor stap. En Abraham zegt, hineni. Samuel zegt het ook. Als God hem roept. Zie, hier ben ik, hineni. Hier, ter beschikking. Misschien mag je vanmorgen dat eens opnieuw tegen God zeggen. Dat is de uitnodiging van morgen. Dat je ze opnieuw tegen hem zegt. Hineni. Oké. Zie ik. Hier ben ik. Jesaja doet het ook. Hij ziet God. Hij ziet, wordt overweldigd door Gods heerlijkheid, Jesaja 6. Hij ziet God op zijn troon. De God bij wie niks onmogelijk is. Die alle touwtjes in handen heeft. Die regeert. In de hemel en op aarde. En hij zegt. Zie ik. Hier ben ik. Hineni. Overgave en je geven ook in zijn plan. Overgave, mensen, is het recht opgeven om zelf te bepalen wat de beste manier van leven is. Dat is overgave. Het recht opgeven om zelf te bepalen wat de beste manier van leven is. om te zeggen, oké, God, u weet het beter. Hier ben ik, hineni. Nou kan je zeggen, ja, dat is nogal... Hè, Maria moest haar droom opgeven. Haar plan, haar zelfbeschikkingsrecht. Zijn grote woorden en dat klinkt nogal... Hè, dat kost je heel veel, dat zit erin. Het kost je heel veel, ja? En dat is terecht. Dat is ook wat Jezus zegt in Lucas 14. Hij zegt, bereken de kosten. Ga zitten, overdenk eerst eens even wat het je gaat kosten, de discipelschap. Voordat je de keus maakt, voordat je de enge poort binnengaat. Maar, dat is natuurlijk de halve waarheid, de helft van de boodschap. Het kost je heel veel. Absoluut. Maar mensen, het levert je meer dan alles op. Ja, echt. Kijk, voor Maria kostte het ongelooflijk veel. Ze moest haar reputatie opgeven. Ze werd echt misschien niet meer aangekeken in haar dorp. Want ja, Maria, wat is er gebeurd? Ja, er was een engel. En die zei dat de Heilige Geest over mij zou komen. En ja, ik zou zwanger worden. En de Zoon van God, de Allerhoogste, zal in mij komen. En dat zal de Messias zijn. En hij zal de troon van mijn vader, van onze vader David, krijgen. Oh ja. Ik heb betere excuses gehoord, Maria. Mensen, dat was geen makkelijke weg voor Maria. En voor Jozef natuurlijk ook niet. En ze moesten hoogzwanger naar Bethlehem. Daarna moesten ze vluchten. Moet je voorstellen dat je gebaard hebt met een klein kindje. En dat je moet vluchten naar Egypte. En er werd over haar geprofeteerd. Maria, er zal een zwaard door je ziel heen gaan. Je zal je zoon zien sterven, een gruwelijke marteldood. En dat heeft ze allemaal meegemaakt. Kosten zijn dat, mensen. Het kost je iets. Maar, als we nou eens naar Maria toe konden gaan, hè, vanmorgen. We zouden eerst zo naar de hemel gaan. Hè? Op reis. We komen binnen. Laat het even doen. We komen binnen. We worden binnengelaten. We zeggen, nou, we zijn de christengemeente Midden-Limburg in Baaksem. Zeg ik dat goed trouwens? Ah, kijk. Soort Nazareth misschien wel. We komen binnen in de hemel en we lopen zo naar Maria, daar zit ze. En we gaan daar zitten, er is een grote zaal gereed gemaakt en we zeggen, Maria, vertel eens. Het is wel zwaar voor je geweest, of niet? Ja. Het is wel zwaar voor me geweest, ja. Het heeft je wel veel gekost. Ja, het heeft me heel veel gekost, ja. Maria, zou je het nog een keer doen? Zou je nog een keer hineni zeggen? Zou ze ons aankijken, zou ze zeggen, zou je het nog een keer doen? Tuurlijk zou ik het nog een keer doen. Ik zou het nog 1000 keer gedaan hebben. Maar waarom dan, Maria? Nou, kijk eens even. En ze wijst ons zo. We zien daar een glimp van de troonzaal. Zegt, dat is mijn zoon. We zien daar Jezus aan de rechterhand. Van de troon. De machtigste plek van het universum. We zien hem voorbeden doen. Voor ons. Tussentreden, voortdurend. En we kijken, dat kan in de hemel, hè. Ze zegt, kom eens even mee. Ze neemt ons mee naar een plek waar we in de toekomst kunnen kijken. En we zien daar een geweldige strijd. En we zien daar de leeuw van Juda overwinnen. Over alle machten en krachten die ons te onderhouden. We zien hem strijd voeren. En we zien hem overwinnen. En ze zegt, dat is mijn zoon. Het was het alles waard. En we kijken nog iets verder. We zien een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Waar alleen maar vrede is. Waar alleen maar recht is. Waar God alles en in allen is. Waar Jezus het centrum is van alles en van iedereen. En zegt, dat is mijn zoon. Mensen, overgave aan God kost je iets, maar het is het alles waard. En dat is precies wat Jezus zegt, keer op keer op keer. Ja, je moet je kruis opnemen. Ja, je moet jezelf verloochenen, dagelijks. Je zelfbeschikkingsrecht opgeven. Maar als je dat doet, zul je het leven vinden. Je wordt bevrijd van jezelf. Mensen, leven voor jezelf is armetierig. Echt waar. Leven voor jezelf, voor je eigen idealen, voor je eigen dingetjes. En jezelf maar blijven handhaven en op de troon te blijven zitten van je leven. En de touwtjes in handen willen blijven houden, is een armetierig leven. Is echt zo. Uiteindelijk ga je er kapot aan. Ik zeg het misschien even heel plat, maar die gaat... Je vindt, als je leven wil behouden, zal je het verliezen, zegt Jezus. Maar geef je je leven over aan die grote God, die een veel groter plan heeft dan dat armetierige leventje van mij. En je geeft je daaraan over, zou je het leven vinden. En het is groter dan je ooit hebt gedacht. Dat leren wij van Maria. Het leven vinden, het is het alles waard. Iemand die ons leidt. He, van jezelf. Je moet voor jezelf zorgen. Je moet zelf de touwtjes in handen. Mensen, daar ben je niet voor gemaakt. Dat is tegen het design in. Dat. Het design is niet. De handleiding bij ons leven. Dat is niet dat daar staat. Het beste is om je eigen touwtjes in handen te houden en zelf te beschikken en op de troon te zitten en voor je eigen recht te gaan, enzovoorts, enzovoorts. De handleiding is, je bent ervoor gemaakt om in gemeenschap met God te leven. Om afhankelijk te zijn van Hem. Iemand die voor jou zorgt. Iemand die jouw identiteit geeft. Iemand die jou lief heeft. Iemand die een doel voor jou heeft hier op het leven. Daar zijn we voor gemaakt. Dat is het leven vinden. Oké, als laatste. Ik moet afronden. Heel erg mooi dit. Wat nu volgt. En dat is ook een hele praktische aansporing. Wat doet Maria? Ze heeft zich overgegeven. Hier ben ik. En wat doet ze dan? Ze zoekt gemeenschap. Dat had je niet verwacht, hè? Met overgave. Dat is wat zij doet. Hè? Ze denkt na, ze is eerlijk, ze geeft zich over en ze zoekt gemeenschap. Daarom heb ik vanaf vers 39 er nog bij gelezen. Maria staat haastig op, hè? Een overgegeven leven, staat haastig op. Ze reist naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias, ze groet Elisabeth en ze zoekt gemeenschap met Elisabeth. Waarom? Nou, ze had iemand nodig, tenminste, het is niet voor niks dat ze het doet. Ze had van de engel namelijk gehoord dat haar nicht zwanger was. Al 6 maanden, van de wegbereider, van haar zoon. En ze hoort die naam. Het is ook niet voor niks dat die engel dat heeft gezegd natuurlijk. En ze gaat naar Elisabeth. En wat zullen ze het goed gehad hebben, mensen, die twee. Want een overgegeven leven is geen makkelijk leven. En daar heb je anderen bij nodig. Dat is de boodschap van dat vierde punt, gemeenschap. Daarom zitten we hier ook vanmorgen. We hebben nogal een boodschap. Het is nogal pittig soms. De weg is smal. Maar met elkaar houden we die boodschap levend. En zoeken we gemeenschap. En dat resoneert bij elkaar. Vanmorgen al, je zingt samen. Hoe heerlijk. We zingen de grootste waarheden. Als hier iemand vanuit Baaksum binnenkomt en die niks met God heeft, die zou zeggen, wat? Bloed, kruis, hoogste Heer, heilig. Maar bij ons resoneert het. En in elkaar vinden we herkenning. En dat is kerk zijn. Gemeenschap vinden. En dat is precies wat Maria doet bij Elisabeth. Ze bemoedigen elkaar. En wat een bemoediging voor Maria. Ze had het van de engel gehoord, maar Elisabeth bevestigt het. Nou, dat doen wij ook naar elkaar. Je hebt het gehoord, je hebt het gelezen, het heeft je geraakt, maar het wordt ook bevestigd door elkaar, wat je van God hebt gehoord en hoe je je leven wil inrichten met hem. Moet je voorstellen voor Maria wat het met haar heeft gedaan. Dat Elisabeth, wat een voorrecht, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe is gekomen. Zij erkent dat dit de Zoon van de Allerhoogste is, de Zoon van God zelf. Zij erkent dat dit de Messias is. En ze bevestigen en bemoedigen elkaar. En ze zingen samen. En ze hebben gemeenschap. En dat is echt ook wat nodig is in een leven van overgave. Dat we de gemeenschap zoeken en blijven beoefenen met elkaar. Nou, misschien leg ik het te veel in. Maar Maria staat hierop. Dat was nogal een reis hoor, voor Maria. Ze reist vanuit Nazareth naar het bergland in Judea. Nou, als je de kaart een beetje in je hoofd hebt. Dat is vanuit het noorden, de boerenstreek zeg maar, naar de randstad van Israël, Judea. Dat moet minimaal 3 tot 4 dagen geweest zijn. Ook nog door vijandig gebied, door Samaria. Ze hadden nog wel wat voor over voor die gemeenschap. Nou, ik zeg al, misschien leg ik er te veel in, maar wat hebben wij er voor over? Voor de gemeenschap? Om je bed uit te komen op zondagmorgen? Sorry hoor, ik ben maar gewoon even concreet. Om de gemeenschap, om naar je kring te komen. Wat heb je er voor over? Het is wel belangrijk, mensen. Het is niet een moed en anders ben je een minder christen en anders is er geen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je het nodig hebt om de gemeenschap met elkaar te hebben. Om zo dat leven in overgave levend te houden. Dat het vuur gevoed blijft. En dat je blijft zien met elkaar dat het alles waard is. En meer dan alles. Zullen we samen nog bidden en danken. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u ook echt voor het voorbeeld van Maria. Wat een voorbeeld ook. Een jong meisje. Die zich zo overgeeft. En we bidden voor ons allemaal. Dat is ook echt mijn gebed, Heer, voor een ieder van ons hier aanwezig. Dat we vanmorgen opnieuw, of voor het eerst, als het ware op onze knieën gaan. En zeggen tegen u, Hineni. Hier ben ik. Laat met mij gebeuren naar wat u wil. Werk dat zo in onze harten. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.